Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
En toen zeiden ze van, we hebben twee opties. En ik weet dat ik toen reageerde met, blijf bij één van de twee opties de kinderen nog thuis. Nou, dat was geen optie meer. Toen uiteindelijk heb ik alleen de eerste optie aangehoord. Ze zeiden, de eerste optie is dat jij de kinderen meegeeft.
Ja.
En dat ze naar een pleeggezin gaan. En dat jij naar een kliniek gaat. En toen zei ik meteen, die gaan we doen.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. Fijn dat je kijkt en luistert. Mijn gast is Judith Blok. Welkom Judith, fijn dat je er bent. Het was niet ver rijden, want het is Haarlem-Zandvoort. Je bent opgegroeid in deze buurt zelfs, Bloemendaal,
ja, absoluut.
Op een strand. Nou, je hebt een heel bijzonder verhaal en ik zeg het ook maar gelijk, je boek is uit, tegen de tijd dat we dit uitzenden, is jouw boek uit. Mama is verslaafd. Mm-hmm. En ik vertelde net al jou, het is bizar en bijzonder dat je werkt bij de Raad van Kinderbescherming, terwijl je eigen kinderen uit huis zijn geplaatst en inmiddels ook weer terug zijn.
Ja, ja.
Als we teruggaan naar het moment, pakken we even jouw verslaving, hè. Wat was, zeg maar, bij jou echt een dieptepunt dat jij dacht, ja, nu moet er echt iets veranderen?
Ik denk dat dat eigenlijk, dat dieptepunt er al best wel lang was, hè. Dat was er al lang. Ja. Alleen doordat ik al heel veel jeugdzorg op me had en er heel veel zorgen waren, durfde ik er niet eerlijk over te zijn. Dus als je het hebt over dieptepunt, ja, die was er eigenlijk al jaren. Al jaren wist ik, dit gaat helemaal niet goed. Ik ben straks dood. Hè? En die kinderen hebben geen moeder meer. Alleen om eerlijk te zijn tegen de hulpverleners. Hè? Over dat ik ook nog eens behoorlijk in actief gebruik was, wat ik helemaal niet onder controle had en waar ik echt heel erg hulp voor nodig had. Ja, dat durfde ik niet, omdat er allemaal meldingen van huiselijk geweld binnenkwamen. Die moest ik al allemaal gaan uitleggen. En dan al, nou ja, behoorlijk fingers crossed dat dat niet een melding was. Ja. Dat kinderen eruit gingen. Dus ik was eigenlijk al jaren rock bottom. Alleen ik leefde met deze strijd.
Ja.
Ja. En dat was natuurlijk elke dag heel pijnlijk.
Ja.
Want ik kon voor mijn kinderen dus ook niet de moeder zijn die hun verdiende.
Nee, begrijp ik.
Nee.
En dat is goed om te weten dat je zegt, ja, er was dus al, jeugdzorg was al betrokken bij jou, omdat er sprake was van huiselijk geweld in een relatie die hij had. Ja, in relaties die je had. En die verslaving, die was daar ook.
Ja.
Maar jij zegt van, ik wilde het ook niet benoemen, omdat het gezin stond al op scherp. En een van de meest vreselijke dingen natuurlijk voor een ouder is om je kinderen kwijt te raken.
Ja. Nou ja, dat zeg ik ook. Hè. Om die keuze te maken, van ik ga het nu vertellen, met dat je weet dat dat de consequenties zijn.
Ja.
Die kon ik als moeder, en ik vertel ook wel eens, hè, niet alleen voor mezelf, maar ook voor de kinderen.
Ja.
Hè, kon ik het voor mijn gevoel niet aandoen. De vaders. Mijn ouders, mijn oudste zoon, die uiteindelijk wel al meerderjarig was. Dus het was niet alleen maar voor mezelf, want ik wil mijn kinderen bij me houden. Ik dacht ook echt, ik kan dat niemand aandoen.
Ja.
En vergeet ook niet een stukje media. Hè? Dus dat in de media vaker verhalen in beeld komen waarvan het niet goed is gegaan.
Ja.
Dat je hoort, mijn kinderen zijn uit huis geplaatst en ik heb ze eigenlijk nooit meer gezien.
Mm-hmm.
Of ik mocht ze uiteindelijk één keer in de week een uur zien. Verhalen in je netwerk. Hè? Als je over jeugdzorg of Raad van de Kinderbescherming begon, die moet je ver uit de buurt houden.
Ja.
En die moet je al helemaal niet open kaart gaan spelen, want dan pakken ze je kinderen af.
Ja. Ja.
En dat is een jarenlange struggle van mij geweest. Ja.
Nou, ik wil ook een horror scenario. En ik begrijp ook dat je dat zegt. Hè? En dat je zegt, ja, het kon mijn kinderen niet aandoen. Aan de andere kant, als ik zo vrij mag zijn om te zeggen, kon je het ook je kinderen ook weer niet aandoen om zo door te gaan. Dus je zit totaal
en toch, dat was je gewend.
Ja.
Dat was wel een gewenning. Dus het werd wel een gewenning. Het huiselijke geweld, daar raakte je aan gewend. Op een gegeven moment, ja, ik zeg wel eens van, weet je niet meer beter? Als je daar jaren in zit, dan weet je ook niet beter dan dat aan de orde van de dag is. Mm. En hetzelfde met je verslaving. Je leert natuurlijk allerlei manieren om er nog een soort van mee om te gaan. Ja, ik had mijn ouders naast mij wonen. Wat natuurlijk aan de ene kant heel helpend was. Aan de andere kant was het misschien ook wel de... Ja, hoe noem je dat? De reden waardoor het zo lang in stand is gebleven. Ja. Hè? Dus dat het niet uiteindelijk dat ik omklapte. Of dat, hè,
omdat, ja, begrijp ik.
Of ja, dat het uiteindelijk het bewijs er was. Dat het niet goed... Omdat mijn ouders heel veel opvingen.
Ja. Nou ja, en dat is het klassieke verhaal van verslaving en überhaupt problemen. Wat dat natuurlijk de familie vanuit heel veel liefde en gelukkig maar dingen doet. Maar waardoor het soms ook weer en heel vaak ook weer langer doorgaat. Maar ja, het zijn echt wel...
Ja, ik vind het altijd lastig, hè. Want je hoort dat wel eens. Familie houdt het in stand met geld of zorg opnemen. Ja, ik zeg altijd, mijn ouders hebben nooit een gebruiksaanwijzing gehad. Natuurlijk, hoe om te gaan met een dochter, met kinderen die... Ja. Die verslaafd is. Dus die hebben alles alleen maar vanuit liefde gedaan.
Tuurlijk.
Dus ik zou hun nooit... Maar zo is het natuurlijk wel. Uiteindelijk houdt alles om je heen het in stand. Mm. En jijzelf het meeste natuurlijk.
Ja.
En toen uiteindelijk natuurlijk op een gegeven moment... was ik met mijn laatste man uit elkaar. En toen stond ik er echt alleen voor met 4 kinderen.
Ja.
Met mijn laatste man was het, die had wel echt iets tegen cocaïne waar kinderen bij waren. Hè? Maar alcohol, dat mocht ik dan wel drinken. Mm. En het was meer een beetje, zou dat dan zijn op de Bourgondische manier? Hè? Daar hield hij van.
Yeah.
Hij begon zijn dag ook met een Irish koffie en dat was allemaal niet problematisch.
Oké. Okay.
Ja, op die manier. Dus alleen ik, de verslaafde, die ging steeds vroeger drinken. En dat was ook nog eens mijn favoriete alcohol was rode port.
Mm.
En daar dronk ik toch wel op een gegeven moment zo 2-3 flessen per dag van op.
Wauw, dat is echt... Ja.
Dat is bizar.
Ja.
Ja. Ja. En dan begon ik dus echt 's ochtends als de kinderen naar school gingen.
Dus je bracht eerst de kinderen naar school... Dat ging dan. En als ze dan weg waren, was er een soort...
Ik weet wel dat ik het ook nog wel eens probeerde uit te stellen. Hè? Soms dan ging ik nog even bij mijn ouders naar boven. Een kopje thee drinken, een broodje eten. Maar die drang was zo ontzettend groot.
Ja.
Ja, en dan ging de eerste fles open. Ja. Of het moest zo zijn dat de hulpverleners... nog een keertje een huisbezoek hadden. En dat plande ik altijd zo vroeg mogelijk in de ochtend.
Ja, dat begrijp ik. Zo weet je daarna.
En als ik dan wist dat ze om 10 uur kwamen... Dan moest ik het dan nog even volhouden.
Tja.
Maar de fles stond al klaar.
Wat verschrikkelijk eigenlijk, hè? Om zo in die gevangenis te zitten... van ons eigen verslavingsgedoe en gedrag.
Ja.
Er zitten zoveel lagen in jouw verhaal al... dat ik wil allemaal vragen stellen. Gewoon... Als we eens teruggaan naar jou, hè? Je zegt, en dan moet je natuurlijk altijd vertellen wat jij erover wil vertellen. Ja. Maar je zegt, ik heb eigenlijk 2 relaties gehad met mannen die dan niet eigenlijk goed voor jou waren. Waar denk jij zelf dat, we gaan straks over je verslaving, maar waar denk je dat dat stuk vandaan komt?
Kijk, ik ben op mijn 21ste met cocaïne begonnen.
Ja.
En toen ging het snel bergafwaarts. Ja, ik zeg ook wel eens, ik was vanaf de eerste lijn verkocht.
Ja, ja.
En verslaafd eraan. En doordat ik toen op dat moment, dan kom je ook in een bepaald circuit van gebruikers.
Ja.
En daar leerde ik zulke mannen kennen.
Ja.
En dan ook mijn tweede man.
Ja. Dus dat zit aan elkaar vast.
Dat zit aan elkaar vast. Maar eerst was de verslaving, toen kwamen die... Kijk, ik was altijd wel een behoorlijk een beetje zelf al toxic in relaties, hoor. Ik was altijd wel...
En wat versta je onder toxic?
Obsessief.
Ja.
Dwingend. Ja. Heel erg continu soort van... Moest het op hoge spanning staan. En moest het meest verliefd zijn. En, weet je,
dus alles in extreem.
Alles in het extreem. En als ik voelde dat wat minder werd, dan moest het weg.
Dat klinkt al als... Ja. Dat is al een stuk verslavingsgedrag eigenlijk. Hè, en
absoluut.
Extreem.
Mm-hmm.
En waar denk jij... ik ben jou aan het leren in deze podcast, leren kennen.
Ja.
Waar komt dat vandaan voor jou? Wat zocht je daar dan in? Ga even terug naar in de tijd. Wat voor soort meisje was je?
Ik was een meisje, die eigenlijk een heel blij meisje. En ik op mijn 8e ging ik op dansen. Heel intensief. Bij Lydia van Woning hier in Haarlem. Het was wel de dansschool en daar kon je heel veel dansen. En dan kon je uiteindelijk, als je een jaar of 15, 16 was, dan kon je bij de Broadcast Dancers komen. Dat was ook eigenlijk altijd mijn doel. En toen op mijn 15e, toen werd ik gevraagd door een illusionist. Dus een man die illusies, grote shows deed. En omdat ik natuurlijk al die jaren aan dans had gedaan, werd ik daarvoor En dat typeert wel een beetje wat voor meisje ik was toen al. Hè? Dus in het extreme. Mm. Hè? Op mijn 15e volgens mij deed ik mijn eerste shows. Ik heb dat 20 jaar gedaan. Door
dus je wou jezelf ook echt laten zien.
Ja,
hier ben ik.
Ik hield van aandacht.
Ja.
Ik hield van aandacht en ik vond het leven anders maar heel saai. En bijna elke dag moest er wel iets gebeuren. Dus ik had ook heel weinig rust in mezelf. En vanuit onzekerheid kwam dat natuurlijk ook.
Ja, want waarom? Hè? Waarom zoeken we zo'n
aandacht?
Waarom
moet je maar een bevestiging hebben? Hè? Van, jeetje, wat ben jij te gek en wat doe jij het allemaal goed?
Dat is heel kenbaar voor heel veel mensen natuurlijk.
Dat zat er altijd wel in.
Ja. Ja. Je kon dat niet uit jezelf op die manier halen of vinden van nature.
Lastig.
Ja,
lastig. Nee, goed. Moet er nog heel erg voor waken hoor.
Ja.
Nog steeds.
Ja,
want het zit nog steeds wel zeker in mij.
Ja. Maar dit is natuurlijk enorm bekend. Ik ken het zelf ook. Ja. Hè? Maar dat toch iemand anders of iets anders jou moet bevestigen of valideren voor... Dit is het klassieke verhaal van, als ik nou één rode lijn heb in de podcast, is het dat wel. Ja. Mensen die zichzelf niet goed genoeg vinden en niet zien voor wat je eigenlijk bent.
Of ook dingen die je dan kan bereiken. Waarom moet ik van iemand anders horen dat ik dat goed doe? Of jeetje, wat heb je dat goed gedaan? Wat gaaf zeg. Ik kan het toch zelf ook zien?
Ja.
Waarom is het niet al bij mezelf goed?
Ja. Herkenbaar. Dat weet ik. Dat ken ik ook.
Dan, en als je het dan hebt over de gewelddadige relaties met mannen. Hè. Kijk, met mijn tweede man, daar gingen wij aan de crack. Hij zat al aan de crack vanaf zijn 19e. En het duurde niet lang, misschien een maand, dat ik dat ook ging uitproberen. En ook weer meteen verkocht was aan dat middel.
Ja, dat begrijp ik,
En daar ben ik 7 jaar behoorlijk aan verslaafd geweest in de relatie met hem. En wat ook dus, wat er dan ook gebeurde, hè, hij werd heel paranoia van crack. Dus hij zag dingen, hij dacht dingen die er niet waren. Vooral het laatste stukje, als het op begon te raken, dan kreeg hij een waanzin van dingen die hij dacht te zien bij mij. Wat ik had gedaan, die echt gewoon uit paranoia kwamen. Helemaal gewoon niet meer in de werkelijkheid leven. En daar werd hij heel gewelddadig van.
Ja. Heftig.
Ja, en dus dat was gewoon 7 jaar lang eigenlijk 3 keer in de week raak.
Nou, letterlijk raak.
Ja, en behoorlijk.
Ja.
Mishandeling van gewoon een paar uur lang.
Jeetje, Judith. Ja.
Ja, dus daarin ook, weet je.
En is dat dan... Dit is een hele domme vraag, denk ik dan. Maar is zo'n eerste keer dat zoiets gebeurt, is er dan iets in jou waarvan je gelijk zegt, nou, maar dit nee?
Klaarblijkelijk niet, want ik heb het 7 jaar volgehouden met deze man.
Nou, daarom zei ik, dat is een domme vraag. Maar ik bedoel, je zou zeggen van...
Ik denk dat het ook te maken had met drugsgebruik. Hè? Als je nuchter een klap voor je smoel krijgt...
Ja.
Die komt even harder aan, hè, dan als je helemaal wappie onder de drugs zit.
Ja, nou ja, en wat jij net al zei, alles is een proces. Dat is, ik ben niet van één dag in de andere dag zit je erin.
Nee, dat gaat
heel geleidelijk.
Heel geleidelijk, ja.
En voordat je het weet zit je in een hele verkeerde film en kom daar maar weer eens uit.
Ja. En ook natuurlijk nog 2 kinderen met hem gekregen.
Ja.
Dan denk je, ja, maar dit is mijn twee, hier moeten we toch wel wat van maken. Want ik ben al bij mijn eerste man uit elkaar. En kijk, buiten dat hij dat wij aan de crack zaten en dat... Hij daar agressief van werd en dat wij dus een gewelddadige relatie... waren we ook nog heel gek op elkaar. Hè?
Ja.
En waren we ook allebei heel gek op onze kinderen.
Ja.
En probeerden wij ook echt overdag. Hè? Want wij zaten vooral de avond, hè, als kinderen op bed lagen om 8 uur. Dan kwam de crack op tafel.
Ja.
En,
ja,
maar overdag leefden we wel een leven met een mooie, leuke vriendenkring. En deden veel dingen. En de ouders, weet je. Dus was het nog een soort van behoorlijke schijn.
Ja, nou, ik sta met mijn oren te klapperen. Ik kon dat niet. Hè. Bij mij, als ik crack rookte, dan ik heb dat ook jaren gedaan. Mm-hmm. Dan was dat het enige wat er was.
Nee, maar bij ons was het 3 keer in de week. En dan van 8 uur 's avonds tot, nou, wat zal het zijn, ja, 5 uur 's ochtends.
Ja, dat, ja.
En dan gaat ook natuurlijk behoorlijk veel geld in op.
Ja. Kijk, in dat stuk...
Het was maar net hoeveel we hadden.
Ja, dat begrijp ik. Nou ja, maar er is nooit thuis nou geen genoeg aan.
Als we 300 hadden, dan ging dat op. Of het nou 600 was wat we hadden liggen, ging dat ook op.
Ja. En dat stuk, hè, en ik hoop ook dat iedereen die luistert en kijkt zijn oordelen vooral achterwege laat, omdat er niets logisch is aan een verslaving. Maar wel dat je ook zegt van, ja, we waren toch ook gek op elkaar. En toch, en dat is zo. Hè. Het
en
is
ook
niet,
vaak het gesprek hebben van, oh, laten we er nou mee stoppen.
Ja.
Laten we er nou mee stoppen. Ja, gaan we doen. Ja, gaan we doen.
Gaan we doen, ja, maar het lukt niet.
Nee, want dus, dat gesprek voerden we natuurlijk elke week.
Ja, dat is het, hè. Je zit
het voerde weg wel. Ja. Of dan gingen we op vakantie een week naar Spanje.
Ja, en dan lukte het
en
wel.
En dan lukte het wel.
Ja.
Ja, en dan waren we daar en dan voelden we hoe fantastisch het leven was zonder die drugs.
Ja.
En dan zaten we in het vliegtuig. Of dan bespraken we af, we gaan ermee stoppen. Kom op, we gaan ermee stoppen. Gaat ons lukken. En we zaten in het vliegtuig en we landen en de dealer moest al gebeld worden.
Ja. Ja, die ken ik, ja. Dan ben je, nou ja, dat vertelde je van dat dansen, hè. En dan nou, was je daar kennelijk hartstikke goed in, anders kom je niet zo ver.
Ja.
En de eerste keer, dat was jij dan iemand die geïnteresseerd was in drugs?
Nee, of, helemaal niet.
Nee,
niet
want
eens.
Dansen is toch ook sport,
niet
hè,
eens.
Vind ik. En,
nee, ik denk dat ik wel op mijn 15e ook begon voor het eerst dronken. En dat was nog niet zo problematisch. Ik kon wel behoorlijk, vond het wel heel lekker om in de kroeg te zitten en te drinken. En het was al wel wat meer dan misschien een ander zou doen. En ja, op mijn 18e leerde ik mijn eerste man kennen.
Ja.
En ik weet dat ik toen wel al een behoorlijke gokverslaving had ontwikkeld. Okay. Dus ik ging 3 keer in de week naar Zandvoort, naar het casino met vriendinnen. En het kon toen ook, hè, want financieel konden we dat laaien, zeg maar.
Ja, ja.
Dus dat was toen ook nog niet een probleem. Als je nu terugkijkt natuurlijk om 18 te zijn en 3 keer in de week in het casino
dat
te
is extreem.
Is al.
Maar dat had jij zelf door van?
Nee.
Vond
ik leuk.
Gewoon leuk. Ja.
Ja, vond ik leuk.
Sta je er gewoon niet bij stil,
nee,
toch? Nee, als je er bij stil staat, dan ga je
vond
ook
ik
nadenken.
Leuk. En toen was ik ook natuurlijk nog raakte ik snel zwanger van mijn eerste zoon.
Hmm.
En daarin kon ik ook meteen stoppen met roken. Ik dronk niet.
Ja.
Dus dat ging gewoon hartstikke goed. Maar dan had ik natuurlijk nog wel die gokverslaving die ik nog kon doorzetten. Ja. Hè? Dus dat deed ik dan wel. Maar toen was ik qua alcoholgebruik. Hè? Mm. En als je het dan over roken hebt, dat was nog niet een probleem dat ik daar niet mee kon stoppen.
Nee. Maar je zei op je 21ste nam je eerste lijntje.
En toen,
wat gebeurde er dan? En ik zeg er altijd bij, voor de 100.000ste keer, dit is geen reclame.
Nee.
Maar toch, het gaat om het gevoel. Hè? Wat zoek je? Wat geeft het?
Ik heb een mooie in mijn boek ook omschreven. Maar uiteindelijk denk ik dat het erop neerkomt dat ik rust in mijn hoofd kreeg.
Oké. Ja, dat hoor je heel veel.
Dat ik rust in mijn hoofd kreeg. Ja. Dat ik zo... En ook... Dat obsessieve met mannen, dat ging dan wat weg. Dus ik had dan wel eens een vriendje of een afspraakje. Ja. En ik weet dat er één man was waar ik toen ook wel mee omging. En die liet mij vaak zitten. En daar kon ik helemaal niet mee omgaan. En ik weet dat toen een keer, de derde keer, dat ik dan ook wel een keer cocaïne gebruikte. Dat ik dan zeg maar om 5 uur 's middags met hem had afgesproken. En ik, normaal gesproken was ik daar de hele dag mee bezig. En de hele dag obsessief met hem. Dan kom je nog. Kom je nog? Ja, gaat het nog door? En als ik dan om 3 uur 's middags aan de cocaïne was, ik helemaal niet meer met hem bezig. En dat vond ik een lekker gevoel.
Rust. Ja,
rust.
Toch? Ja.
Ik deed gewoon lekker mijn eigen ding. Ik had het naar mijn zin. Hè? Zo was dat toen in die tijd. En dat ik een afspraakje met hem was, het lag helemaal op de achtergrond.
Ja.
En dat vond ik heel prettig op dat moment.
Ja, begrijp.
Want ik was natuurlijk al heel obsessief met mannen.
Ja. Maar het is toch weer dan als een soort tussen haakjes medicijn die de onrust in je hoofd kan een halt toeroepen. Ja, zo is het.
Ja. Ja.
Ik denk echt, nou dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker. Het is natuurlijk heel veel gebruik is gewoon zelfmedicatie. Hè?
Ja.
Mensen kunnen het gewoon lekker vinden, maar bij ons, ik zeg nu even ons, chargerend als mensen met een verslaving, is het echt een ja, een medicijn wat op dat moment in het begin...
Quick fix.
Precies dat gevoel geeft. Hè, bij mij was het ook ontspanning, rust, al die innerlijke... dat allemaal dat gedoe in je hoofd.
Het was weg.
Ja, het is
het was weg.
Ja.
Al die dingen waren weg dan. Ja.
Maar jij zei, ik zat eigenlijk al een gokverslaving. Wat je waarschijnlijk niet door. Maar dan werd die coke ook snel een verslaving.
Ja, heel snel. Ja. Heel snel. Ja. En ik weet dat het ook... Wat het natuurlijk ook gebeurde. Hè, als je cocaïne gebruikt. Mensen weten het natuurlijk wel. Dan gaat de tijd snel. Hè? Ja. Dan is het zomaar opeens 5 uur 's ochtends. Hè? Ja. En dat gebeurde bij mij natuurlijk ook. Dus ik zei dan tegen mijn ouders. Ik ga even weg. En ik ben 8 uur vanavond terug.
Ja.
Dus ik stop mijn zoontje Maurits, stop ik zelf in bed. Maar dat gebeurde natuurlijk niet.
Ja, wow.
Dus daar liet ik de eerste steken al vallen en maakte ik beloftes die ik niet nakwam.
Mm. En wat zeiden jouw lieve ouders? Die zeiden, wat zeiden die daarvan? Of zeiden ze er überhaupt iets van?
Ja, zeker.
Ja,
mijn moeder sprak me heel vaak aan.
Okay.
Heel vaak. Mm. Stop er nou eens mee, dit kan niet meer. Ook in de jaren daarna natuurlijk.
Ja,
het steeds slechter ging. En dat ik meer kinderen had. Stop er nou eens mee. Dit kan niet meer, weet je. Je kan het die kinderen niet meer aandoen. En ook wel momenten dat ze dan zei, ga dan hulp zoeken. En dan hadden wij natuurlijk de discussie. Dat ontvlamde dan die discussie met van, ja, maar dan komen ze. Wil je dan dat ze de kinderen... En dat wou mijn moeder natuurlijk ook niet.
Nee,
dus hetzelfde mensen vragen wel eens aan mij van... Waarom heb je ouders nooit aan de bel getrokken?
Ja.
En voor mijn ouders hadden dezelfde strijd als mij. Die dachten, moeten wij dan degene zijn die deze beslissing gaan maken?
Ah, het is verschrikkelijk moeilijk. Ja. Weet je wat je er ook hiervan kan vinden of kan bedenken?
Ja.
Het is, ik begrijp hem wel.
Ja, ja. En dat was eigenlijk continu...
Ja.
Ik weet dat ik om mijn 21ste had ik natuurlijk nog maar 1 zoon. En toen was ik nog niet in beeld bij jeugdzorg. Hè. Dat was natuurlijk een hele andere setting. Ja. Toen heb ik me nog wel, toen ik 1 jaar in gebruik was van de cocaïne, op laten nemen.
Mm.
Na een detox.
Oké.
En omdat ook toen er nog helemaal natuurlijk nog geen, wat ik net zeg, geen jeugdzorg in beeld was. Hè. Nog maar 1 zoontje. Dus toen durfde ik me nog wel te laten doorverwijzen. En toen heb ik 3 weken in een detox gezeten. En ik weet dat ze na een paar dagen dachten van... oh, we denken dat je ADHD had. Dus een soort, ik weet niet wat ze gedaan hebben, een soort diagnose gesteld. Mm-hmm. En toen kreeg ik Ritalin.
Ja.
Ja.
Nou, dat is een feest. Ja.
Ja. Dat vond ik ook. Ik weet dat ik dat nam. En dat ik dacht, okay, nou, dit werkt wel op een lichtelijke manier als cocaïne. Hè?
Ja.
Dus het heeft zeker ook wel effect in mijn hoofd. En zo ging ik ook de detox uit.
Ja.
Met Ritalin in mijn zak. Alleen toen wist ik natuurlijk niet dat ik een vrouw ben die niks normaal kan gebruiken. En eigenlijk alles misbruikt. Dus het duurde niet lang tot ik de Ritalin fijn stampte en zo opsnoof. En dat soort dingen. En nou ja, ik denk dat het 2 weken heeft geduurd. En de Ritalin werd weer vervangen door cocaïne.
Ja. En had je andere, zonder namen en toename, maar had je andere hulp? Ben je toen gaan zoeken in de omgeving voor verslavingshulp?
Eigenlijk
of
niet.
Andere
hulp? Kijk, nee. ik heb wel natuurlijk al die jaren, wist ik wel, dit gaat niet goed. Maar ik leefde zo in de waanzin.
Ja.
En ik was zo met mijn kinderen, met de hulpverleners, met alles te maskeren bezig. Dat was mijn hoofddoel.
Want die hulpverlening is eigenlijk in beeld gekomen. Hè? Dat jeugdzorg allemaal door...
De tweede relatie die gewelddadig was. Met de,
kwamen toen meldingen of iets.
Meldingen, ja. Ja, meldingen van huiselijk geweld. Of door andere mensen, maar ook wel door mezelf.
Ja.
De politie bellen als ik echt vreesde voor mijn leven. Als ik echt dacht van, nu dit gaat, dan belde ik de politie.
Overleef ik het niet. Ja, dan moest jij de politie bellen en die kwamen dan?
Ja, die kwamen dan. En dan komt de politie en als er dan kinderen ook in huis zijn... Ja, dan komt er een melding bij Veilig Thuis. Hè. Dan, dan ben je in de kijker eigenlijk.
Ja.
En bij ons heeft het dan ook niet heel erg lang geduurd... tot Veilig Thuis het doorschoof naar jeugdgezinsbeschermers... en die het overnamen.
Ja. En wat houdt dat in overnemen? Want dan gaan zij op een gegeven moment gewoon bepalen wat gaan we hier doen.
Kijk, eerst zit je in een vrijwillige kader. Dan ga je naar dwang, een gedwongen kader.
Ja.
Hè? En uiteindelijk heb je dan een jeugdgezinsbeschermer. Die gaat met jou in gesprek. Ja. Hoe gaat het? En dan komt er opeens weer een melding. Die moet je weer gaan uitleggen. Dan denken ze te weten waar het allemaal fout gaat. Hè? En dan zetten ze hulpverlening in. Dus bijvoorbeeld mijn zoon van toen, die nu 17 is, die had wat gedragsproblematiek. Nou, gaan ze hulp inzetten opvoedkundig. Wat ik allemaal heel erg aannam. Hè? Dus ik werkte met alles mee. Ik liet iedereen binnen. Wel zo vroeg mogelijk natuurlijk. Ja. Alleen de uitwerking van alles wat ze me leerden, die was natuurlijk pet. Want ik was wel behoorlijk onder invloed.
En hadden zij niet door, dat verbaas me, ik weet natuurlijk ook niet het hele verhaal, dat er sprake was van alcohol- en drugsproblematiek nogal?
Nou, bij mijn laatste man, toen tijdens de laatste escalatie zijn wij echt, moesten we naar een heel groot overleg komen. En toen wist ik, nu is het goed mis. Toen dacht ik al van, ze gaan de kinderen uit huis plaatsen. Ja. Toen heb ik tegen mijn man gezegd, luister, dan waren we 4 jaar samen. Ik zeg, we gaan uit elkaar. Deze kan ik niet meer verkopen. Nee. En toen zijn we naar het overleg gegaan. En toen kreeg ik 2 nieuwe jeugdgezinsbeschermers, Ashwin en Merel. En toen riep mijn partner toen, die riep, ze is alcoholist. Dus toen was er wel een behoorlijk iets wat hij had gezegd. En toen kwamen er 2 regels, weet ik nog. En die 2 regels waren, Judith, jij drinkt niet meer. Gewoon ook zo, weet je. Ze is alcoholist, maar jij drinkt niet meer. En de tweede was, je mag 1,5 jaar geen relatie. Mm. Ja, ik vond hem wel toepasselijk natuurlijk. Want ik had niet de beste mannenkeuze op dat moment. Nee. Dus ik ging met allebei akkoord. En ik speelde wel eens met het medicijn Refusal. Dus dat nam ik wel eens even in.
Om niet te drinken.
Om niet te drinken. En cocaïne kwam eigenlijk bij mij altijd in beeld als ik gedronken had. Dus ik dacht, nou, dat komt wel goed. Hè? Mijn man ging dus de deur uit. Ik stond er alleen voor met 4 kinderen. En ik dacht, ik slik gewoon Refusal. En dan onderdruk ik het en dan komt het goed.
Ja, wat ik er gek aan vind is dat in zo'n, dat klinkt wel als een oordeel, maar zo'n tak van hulpverlening komen ze heel veel in aanraking. Als er sprake is van huiselijk geweld, is er ook heel vaak, nou, dat weet jij zelf, sprake van middelenmisbruik, alcoholisme of andere dingen. En dan kan je niet tegen, dat zouden ze A moeten weten, maar B kan je natuurlijk niet zeggen, ja, jij stopt gewoon, want dat was nou precies wat jou niet lukt.
Ongelooflijk.
Je stopt er gewoon mee.
En zo
mee.
Werd het wel verteld. Ja,
dat is
en dat resultaat dus ook dat ik na 2 maanden dacht, ja, nu is het mooi geweest. Want die verslavingen, die begon weer door mijn hoofd te spoken natuurlijk. En uiteindelijk maakte ik mezelf wijs dat ik de dagen dat de kinderen dan bij hun vader waren, die 1 of 2 dagen, ik heus wel wat kon drinken.
Tuurlijk, ja.
Want ja, dus ik ging ook op hoge poten naar mijn jeugdgezinsbeschermer toe. En ik zeg, luister meneer, ik vind alles leuk en aardig. Maar jij hebt niks over mij te vertellen als mijn kinderen er niet zijn. Dus ik ga de dagen dat de kinderen er niet zijn, ga ik wat drinken. Dan weet je dat.
Dat zei hij gewoon zo. Ja. En wat zeiden ze toen?
Nou, hij was het er niet mee eens. Hij was er ook niet blij mee. Maar hij snapte ook wel dat hij niks kon zeggen. Ja. En toen heeft hij gezegd, laten we dan wel beloven dat als het niet goed gaat, dat jij je aan de bel trekt.
Ja, maar het ging toch al niet goed.
Dus ik beloofde. Ik zeg, nee, dat is goed. Dat doen we. Is goed. Nou ja, het duurde 1 of 2 weken voordat ik weer op dagelijks gebruik zat. Dus ik dronk weer dagelijks. Doordat deze man, mijn laatste man, uit beeld was, kwamen mijn cocaïnevrienden weer terug. Dus opeens stond ik er alleen voor met 4 kinderen. Zware alcoholverslaving. Want ik begon vroeg. En ook weer mijn cocaïnevrienden terug. Dus ook weer de cocaïne weer behoorlijk in beeld. En toen ging het eigenlijk wel behoorlijk rock bottom. Ja.
Ja, dat is het punt waar we eigenlijk mee waar we begonnen ook. Hè.
Ja.
Maar jeetje, het is echt wel heftig hoor, Judith. Waar je, ik voel ook dan met je mee, denk ik. Weet je, het is verschrikkelijk. We doen het, kan je zeggen, allemaal zelf. Maar je zit er ook in gevangen en... en daar is toch het punt gekomen, want daar gaat je boek ook over, dat toch uiteindelijk zijn je kinderen wel uit huis geplaatst.
Ja, uiteindelijk, kijk, uiteindelijk was het, denk ik, 1,5 jaar heb ik het nog volgehouden. Om uit beeld te blijven, hè? Dus om te zorgen dat het niet aan het licht kwam.
Ja, ja, verslaving. Met,
ja. En uiteindelijk heeft mijn laatste man is de dag voor de uithuisplaatsing stond hij opeens 's middags voor mijn deur. En toen was ik al behoorlijk onder invloed van cocaïne. En dat kan je meteen in mijn gezicht zien. Ja. Weet je wel. Ja. Dus hij zag dat en hij heeft me gefilmd. Mm. En hij zei ook op dat moment van nu is het klaar. En ik ga dit doorsturen naar Ashwin. Nou, op dat moment was ik heel boos.
Ja.
Ik was helemaal over mijn toeren. Hele nacht ook door gebruik natuurlijk niet geslapen. En toen de volgende ochtend, in alle paniek, ben ik gaan bellen. En er was nog één ambulante werker bij mij betrokken. Die heb ik gebeld en die zei meteen al, er is heel wat aan de hand. Ik zou Ashwin maar even gaan bellen. En die heb ik gebeld. En op het moment, ik kan er altijd nog emotioneel van worden.
Ja, begrijp ik.
Op het moment dat hij zei, het ligt niet meer in mijn handen.
Ja, wist je.
Wist ik. Nu is het klaar.
Ja, en klaar als in de zin, ze halen je
nu is het
kinderen.
Nu is het, meerdere dingen klaar. Ja. Nu is het klaar.
Alles is het klaar.
Het doek is gevallen.
Hè? Ja, eigenlijk dat.
Eigenlijk dat. Ja. En ik weet dat ik toen, want hij zei, we zijn er om 2:00 vanmiddag. Mm. En zorg dat er 2 vriendinnen bij je zijn. Mm.
Ja.
Dus ik, ik weet dat ik toen van 10 tot 2, ik denk dat de tijd nog nooit zo lang heeft geduurd. Mm. En ik heb alleen maar geroepen, vandaag gaat het gebeuren.
Ja, en dat weet je dan.
Ja, weet je, ik kon ook niet meer.
Nee. Het is natuurlijk de hel, maar het was ook nodig toch om jou tot een bepaald punt te krijgen, toch?
Ja, uiteindelijk. Mijn moeder dartelde natuurlijk in de huis, weet je. Ja. Iedereen in blinde paniek natuurlijk. Ja, ik kan nog steeds even snel van worden.
Ik voel met je mee.
Het is echt altijd, als ik het over die dag heb, dan...
Begrijp het. Ja. Het raakt me ook.
Ja. Nee, en uiteindelijk, de kinderen zaten op school. Mijn oudste zoon was 19, die was aan het werk. Die reed op een vrachtwagen. En toen ze binnenkwamen, ik denk dat het zoveel heeft gescheeld dat hun zeiden, Judith, we vinden je geen slechte moeder. Mm. En dat brak het ijs eigenlijk.
Ja,
hè? Dus, en toen zeiden ze van, we hebben 2 opties. En ik weet dat ik toen reageerde met, blijf bij 1 van de 2 opties de kinderen nog thuis. Nou, dat was geen optie meer. Toen uiteindelijk heb ik alleen de eerste optie aangehoord. Ze zeiden, de eerste optie is dat jij de kinderen meegeeft.
Ja.
En dat ze naar een pleeggezin gaan. En dat jij naar een kliniek gaat. En toen zei ik meteen, die gaan we doen.
Ja.
En op dat moment, eigenlijk wou ik dit natuurlijk al jaren. Ik kon niet meer. Ik weet dat ik 's nachts ook in mijn bed lag en dat ik dacht, kwamen ze me maar halen?
Ja.
En dan zeiden wel mensen, wie bedoel je dat? Een soort ambulance die dan een politieinval, dat ze zagen hoe ik eraan toe was, hoe ik in bed lag, hoe ik helemaal naar de kloten daar lag.
Ja.
En dat ik een soort van op een brancard werd gehaald, mee werd genomen. Dus ik kon niet meer natuurlijk. En uiteindelijk voelde ik al heel snel, dit is wat ik ga doen. Ik wist, ik hoefde die strijd ook niet meer aan te gaan dat de kinderen uit huis niet geplaatst werden. Want dat was al besloten. Dus toen wist ik ook, dan is dit wel mijn moment dat ik naar een kliniek ga.
Kinderen weg en jij naar een kliniek en toen ben je in herstel gekomen.
Ja, uiteindelijk, zo'n dag, hoe ziet zo'n dag er natuurlijk uit? Dat is bijna niet te omschrijven. Hè? Tegelijkertijd zeg ik ook wel eens, achteraf was het ook een soort begrafenis. Ik het wel, die sfeer van een begrafenis. Hè? Dat het eigenlijk heel pijnlijk en verdrietig is, maar tegelijkertijd kan het ook heel mooi zijn. Hè? Dus het was ook, mijn oudste zoon kwam natuurlijk ook thuis van zijn werk.
Ja.
En die kon niet meer het aanzien van mij in gebruik. Die kon niet meer. Die jongen was helemaal op. Dus die zat er natuurlijk ook heel dubbel in. Aan de ene kant gingen ze broertjes en zusjes het huis uit.
Ja.
Hè? En wist hij niet wanneer ze terug zouden komen. En aan de andere kant werd zijn moeder geholpen.
Ja.
Ja.
Dus het, daar wou ik eigenlijk ook naartoe inderdaad. Ja. Van je kinderen, hoe hebben die dit allemaal beleefd? En vertel je wat over. Ja. En want je oudste zoon wist, die was
19.
Die wist wel dat jij gebruikte en dat het. Ja.
Die kon het niet meer aanzien.
En zei die dan dingen tegen je?
Ja? Ook toevallig. Ja. is hij laatst ook geïnterviewd en daar vertelt hij ook over. En dan zegt hij ja, ook van, hij dacht ook van, stop gewoon voor ons.
Ja.
Maar dat hij nu ook zegt, maar ik wist helemaal niet hoe groot het probleem is.
Nee. Nou, en wat verslaving is,
wat verslaving inhoudt, precies. Ja.
Nou ja, dat is, en je vertelt het heel openhartig en het raakt me ook, vindt ook heel intens en bijzonder. Maar dat is de waanzin en maar de ernst ook van verslaving. Hè, dat je het zelfs voor kinderen, en ik heb het ook, ik heb mijn zoon, heb ik al eerder verteld, ook laten zitten en dingen. Hè, dat je het zo in de greep heeft, dat het gewoon zelfs ook als moeder toch voor je kinderen gaat.
Absoluut. Ja. Ja.
En andere kinderen waren jonger, wist die dat?
Die waren 3, 6 en 9. Drie, zes en negen. Dus die kwamen uit school. Om 2 uur 's middags. Mm. Of nee, 3 uur. 2 uur kwamen ze binnen. 3 uur kwamen de kinderen uit school. Ja, en dan moet je de kinderen gaan vertellen dat...
Verschrikkelijk.
Dus niets uit te leggen natuurlijk. En we hebben ervoor gekozen om te vertellen, mama is ziek. Ja. En mama moet naar een ziekenhuis. Ja. En jullie gaan even tijdelijk naar ergens anders wonen. Kijk, die van 3 was nog heel klein. Die besefte natuurlijk helemaal niet dat het best wel nog een behoorlijke tijd was. Ja. En dat het niet een logeerpartijtje was.
Dat heeft 9 maanden geduurd, hè, geloof ik.
9 maanden.
Ja, wel een symbolisch getal, Judith. Ja.
Heel symbolisch getal. Zeker. Ja, dus het is, het was heel verdrietig. Maar ik denk dat het wel allemaal heeft geholpen dat mijn jeugdgezinsbeschermers, voordat de kinderen kwamen, mij rustig hadden.
Ja.
Want ik was eigenlijk al rustig, maar ik bleef ook rustig. Mm. Hè, omdat besluit uitgesproken werd. Dus dat het ook helpend was dat ze zeiden, je bent geen slechte moeder. We willen dat je naar een kliniek gaat. Ja. En we gaan je ook nu gaan we bellen. Net zolang tot we een kliniek hebben waar je snel terecht kan. En dat doordat ik rustig was die dag. Mm. En dat ook kon overbrengen op mijn kinderen. Dat het nog op een of andere manier, hoe traumatisch en dramatisch en het natuurlijk verschrikkelijk is zo'n dag, het nog draaglijk is geweest.
Ja.
Ja, voor iedereen. Ja, want als ik natuurlijk zelf had lopen schreeuwen en lopen doen en tegenwerken, dan wordt het een heel andere huisplaatsing.
Dat begrijp ik, maar ik luister ernaar en ik vind het zelf wel ondraaglijk om met jou mee te leven. Je ziet dat zo helemaal voor je, denk je, wat een diep verdriet en een verschrikkelijk gevoel zullen zich daar afgespeeld hebben. En
op dat moment wist ik natuurlijk ook nog niet of de hulp mij zou helpen.
Ja, en
of ik echt clean zou worden. Ik had natuurlijk jaren gestruggeld met een verslaving. Dus ik had totaal geen hoop eigenlijk dat clean zijn zou lukken.
En ik
wist ook helemaal niet waar ze terecht zouden komen. Ik wist niet wanneer ik ze weer zou zien of ze nog terug gingen komen.
Ja, dat wou ik zeggen. Ja. Wanneer ga ik ze nog zien? Ga ik ze überhaupt nog zien? Dat is één groot vraagteken. Ja, het is nogal wat. En wisten zij wel, de jongste weet natuurlijk niet bewust, maar van 9 dat jij gebruikt of dronk. Want ze begrijpen het misschien niet, maar ze merken natuurlijk wel dat er iets...
Die van 9 had het natuurlijk wel al door.
Ja.
En nogmaals, die van 3 en 6 waren erg klein. Ja. Hè? Natuurlijk voelden ze ook wel dat er misschien iets in thuis niet...
Nee, dat begrijp ik.
Hè? En ik denk dat ze vooral toen ze terugkwamen een andere moeder zagen.
Ja.
Mijn dochter kan het altijd wel mooi. Die is nu 13 en die kan het altijd wel mooi vertellen. Ja. En die vertelt dan, wat was zo anders aan mama? Vraagt ze dan en zei, mama was veel strenger.
Wat? Toen je terugkwam?
Ja. Mama was veel strenger.
Ja.
Ja, ja, dat voelde die
jongste. Nou ja,
mama
was aanwezig.
Mama was er. En mama had regels.
Ja, en daarvoor was dat natuurlijk.
Nee, daarvoor was alles goed. Natuurlijk.
Hoe ga je nou, misschien een moeilijke vraag hoor, maar ik kan me voorstellen dat je, laat ik het anders zeggen, heb jij niet een enorm nu schuldgevoel nog ook naar die kinderen? Als je dan terugkijkt, wat heb ik ze, ik zeg het nu even en ik oordeel er niet over, maar allemaal aangedaan. En hoe ga je daar in hemelsnaam mee om?
Ik denk dat het heel helpend is bij mij, als ik naar de situatie bij mij thuis kijk, dat alle 4 mijn kinderen niet op die manier gedrag vertonen naar mij toe.
Hmm.
Waarin ik voel dat het, dus ik denk dat ik heel erg blij mag zijn dat de oudste is, die van 26, die heel erg positief in het leven staat.
Mooi.
En die een voorbeeld is voor de jongere kinderen. Hoe hun ermee omgaan. Dus ik denk dat dat daardoor helpt. Dat helpend is. Natuurlijk. Maar ik denk, het is nu 6,5 jaar later. Ja. Dat slijt op een gegeven moment ook wel. Kijk, ten tijde van de uithuisplaatsing, dat ze nog niet terug zijn. Dan heb je het wel over een behoorlijk schuldgevoel. Ja. Op het moment dat je in de kliniek zit en nuchter bent voor het eerst en clean bent. Dat je echt denkt, wat de fuck heb ik met mijn leven gedaan? Ja. Wat heb ik mijn kinderen aangedaan?
Ja.
Ja.
Ja, daar ontkom je niet aan.
Dus dat was daar wel...
En jezelf, hè. Het is...
Ja.
Ja. Laten we het dus hebben over je herstel. Jij bent in de kliniek geweest. Heb jij meetings en dat soort dingen bezocht?
Nog steeds.
12 stappen.
Ja, ik denk dat het bij mij heel helpend was dat... Ze hadden het uiteindelijk wel voor elkaar gekregen dat ik de volgende dag bij een kliniek op intake kwam. Echt de volgende dag. Ja. Waarin een ervaringsdeskundige tegenover mij zat. Wat ik heel... Was eigenlijk, ik denk dat ik het woord ervaringsdeskundige ook nog nooit had uitgesproken toen. Tot die dag. En ook dat mensen mij moesten uitleggen hoe wat dat dan inhield. Ja. Hè. En dat gaf mij eigenlijk het eerste stukje hoop. Dat was echt... Gaaf. En ik was daar werd ik wel in geïnteresseerd. Ja. En toen ik in de kliniek 2 weken later kwam, was het eigenlijk de hele kliniek waar ik was 40 man ervaringsdeskundige van de staf. Vanuit van de counselor tot aan degene die de beds deed, tot aan de receptionisten. En ik weet ook dan toen ook echt vol bewondering naar hun keek. Ja, ja. En ik weet ook dat ik de derde dag dat hoorde. En dat ik eigenlijk mijn eerste reactie was, maar mijn counselor Chrissy niet.
Ja, ja, ja.
Dat kan niet. Dat kon niet. Dat was een soort gevangenisbewaakster. Die is oké. En toen zei iemand tegen mij, hey, Chrissy ook hoor. Die is al 13 jaar clean van de heroïne. Dus dat was voor mij. En dan kwamen de mensen van de NA langs.
Ja.
En die kwamen een meeting binnen de kliniek doen. En er zat daar een vrouw die spreker was. Ja. En die ging de verhaal vertellen. En die was ook moeder van 4 kinderen.
Mm.
En dat vond ik zo boeiend.
Ja,
dat was echt... Dat ging een wereld voor me open. Het ging echt een wereld voor me open. En ik hing aan die vrouw de lippen. Ik dacht echt, wauw. En zij kon het zo goed uitleggen eigenlijk wat mijn gevoel was.
Ja.
Dus zij vertelde dingen als... Ik had mijn linkerarm willen geven om te stoppen met gebruiken.
Ja.
Ja, voor mijn kinderen, maar het lukte mij niet.
Tja.
Ze vertelde over gebruiken in zwangerschap.
Mm.
Gewoon zo, aan een groep van 40 man. En ik dacht, wauw. Ja, en dat deed heel veel met mij. En dat gaf mij hoop.
Ja.
Oké, als je het kunnen, misschien gaat het mij ook wel lukken.
Precies, en je bent niet de enige, hè, die deze...
Nee, en ik was in de kliniek nog best wel opstandig ook, hoor. Want ik kwam
natuurlijk voorstellen.
Ik was natuurlijk ook nog moeder van 4 kinderen en een behoorlijk leven achter de rug.
Ja.
Waarin iedereen ijverig al bezig was met stap 1 uit te schrijven. Mocht ik bijkomen van mijn counselor de eerste 3 weken... heb ze mij geen opdrachten gegeven. Omdat ze zag dat ik...
Ja, gewoon echt, laten met rust. Ja.
Laat haar maar even.
Ja, ja.
Ja. En natuurlijk je toxic met een of andere gozer in de kliniek.
Natuurlijk,
waardoor ik er bijna uitgestuurd werd. Ja. En gelukkig uiteindelijk niet. Ja. Bovenaan het puntenbord. Met punten naast de... Dat is een man uit Engeland, weet ik. Ja, dus ik...
Ja.
Ik had wel heel veel moeite om me aan te passen. En,
weet je, dat ja.
En met een groep van 40 verslaafden te zitten. Dus ik was wel behoorlijk iemand daar, ja.
Jawel, maar dat begrijp ik ook met zo'n geschiedenis en verhaal. Ja. Maar je hebt het wel gedaan, hè? Je bent het wel allemaal gaan doen. En je komt ergens vandaan, dus ik kan ook niet verwachten dat het anders gaat.
Ja.
Ja.
Nou ja, en toen eigenlijk alles gedaan wat gesuggereerd wordt. Dus...
Ja, en dat is nou precies, mensen. Waarom zit jullie hier zo? Hè, dat is toch waarvoor heel veel mensen ook het niet lukt en terugvallen. Omdat ze dus niet doen wat er eigenlijk wordt gezegd. Of een deel. Ja, dat werkt niet. Maar als je het wel echt doet, hè, want jij zat ook wel echt super vet diep in een verslaving. Niet een klein beetje. Helemaal eigenlijk. Gewoon alles was verslaving.
Ja.
Als ik jou zo hoor, als ik dat mag
eigenlijk
zeggen.
Wel.
Ja, maar ja. Bij mij ook hoor. Dus dat is niks anders.
Ja.
Maar ja, je zit hier ook in herstel. Hè, dus dat is, is toch ongelooflijk knap.
Ja. En nog steeds in herstel.
Ja, dat gelukkig
wel. Want ik ben nog steeds niet, want ik wat ik zeg, sponsor natuurlijk, stappen schrijven, hè, meetings doen, service. En ik heb ook wel eens een paar weken, ik denk,
tuurlijk.
Nu even niet hoor.
Ja.
Maar uiteindelijk,
ja.
Ik heb wel mijn dagelijkse ritme, hè,
ja.
Dat ik het 12-stappen-programma leef.
Mooi.
Dus ik begin met mijn Just for Today.
Ja.
Weet je, mijn contacten, mijn netwerk, zijn allemaal mensen die clean zijn.
Hoe zijn je ouders nu jou, hoe reageer ze op jou clean zijn? Herstel?
Mijn ouders zijn verschrikkelijk trots, allebei. Ja. Mijn oude vader is dan een kleine maand geleden overleden.
Oh.
Dus dat is wel
Maar hij heeft wel jouw clean tijd meegemaakt.
Hij was mijn grootste fan. Ik vond het fantastisch.
Wat mooi, hè?
Ja.
Ja. Ontroerend.
Ik vond het helemaal fantastisch, zeker weten.
Ah,
en ik ben ook heel dankbaar dat ik dat ook clean en nuchter mag meemaken, hè? Man, dat ik die man zijn laatste stukje er clean en nuchter was. En als je helemaal hebt het over het allerlaatste stukje. Hè, toen ben ik bij mijn ouders in huis gegaan. Heb ik even gezorgd dat er een oppas voor mijn kinderen. Dat ik gewoon een aantal dagen bij hun kon slapen.
Ja, je kon er voor je vader ook zijn.
Ik kon er tot de laatste zucht zijn.
Ja, maar dat is waardevol.
Ja. Ja, en ik heb het zelf meegemaakt met... Ik kan heel erg het verschil merken. Hè? Er zijn twee broers van mij overleden, ook vlak na elkaar.
Ja.
Het was een hartstikke familiedrama. En mijn ene broer was nog toen ik nog in gebruik was.
Mm.
En mijn andere broer was toen ik clean was.
Ja.
En dat zijn mijn vaders kinderen geweest. En als ik nu terugkijk naar hoe ik was met mijn ene broer toen ik nog ging. Ik was alleen maar met mijn eigen drama bezig.
Ja,
dat het voor mij, mijn broer, mijn lievelingsbroer. Oh. En toen mijn andere broer overleed, toen ik clean was, was ik met mijn vader bezig. Ja. Die had het tweede kind die doodging.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Dus dat zie ik echt. Dat zijn voor mij de cadeautjes van herstel.
Ja.
Dat je dan, hetzelfde als mijn kleinkind van 5,
het
vertrouwen van mijn zoon en zijn vrouw, dat hun aan mij vragen, kan jij morgen Lou om 2 uur uit school halen?
Ja.
En dat ze gewoon weten dat oma er staat.
Ja.
Dat ze nu weer gisteren zeggen, van de week weer lekker bij oma slapen.
Ja,
dat zijn dingen.
Daar
dat,
gaat
zijn,
het om.
Daar, dat zijn de dingen waarvoor je het doet.
Ja.
Dat zijn echt de momenten die mij nog steeds het meest gelukkig maken.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, 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 niks aan toe te voegen. Ja, zo is het. Dat zijn de kleine dingen zijn het allergrootste.
Ja.
Maar dat weet je pas als je zich bent kwijtgeraakt door een verslaving zoals.
Ja.
Wat jij vertelt, ja.
En uiteindelijk mochten mijn kinderen, hè, toen ik 7,5 maand clean was, toen kwam het hoge woord eruit van, nou, wij denken nu dat je stabiel genoeg bent en we gaan de 2 jongsten in eerste instantie terugplaatsen. En toen hebben ze ervoor gekozen om de eerste avond dat de kinderen weer thuis sliepen. Ja. Dat was kerstavond.
Mm, oh.
Ja, ja. Heeft je ook weer zo mooi, hè? Zo van,
het was na 9 maanden kwamen
ze. 7,5 maand was kerstavond. Toen zijn ze uiteindelijk 3 februari officieel waren ze helemaal thuis.
Ja.
Ja, en mijn andere zoon, die had een pleegvader verder weg. En die man had eigenlijk heel veel goed werk verricht. Dus mijn zoon die zat zelf al tegenuit huisplaatsing aan. Die zat op speciaal onderwijs waar hij niet welkom was. En deze man had binnen 2 jaar hem op regulier onderwijs, MAVO-HAVO-klas. Dus die had echt hele mooie dingen gedaan. Daar heb ik nog heel lang een co-ouderschap mee gehad met deze man.
Fijn.
En dat kan ook dat gewoon, hè?
Ja.
En uiteindelijk is jij na een paar jaar ook helemaal thuis weer gekomen.
Ja. Ongelooflijk als je het hebt over herstel. Nou, ik ben er wel stil van. Echt wel onder de indruk van jouw enorme, bijzondere, heftige, maar ook wel weer bizar mooie verhaal.
Dankjewel.
Eigenlijk, hè? Ja, dat is toch ongelooflijk.
Is het ook. Het is nog steeds een wonder.
Het is een wonder. Want inderdaad, je hebt echt wel diep en ver gezeten. En even tussendoor nog voor... Ik wil daar graag reclame voor maken. Judith Blok, ze heeft echt een mooi boek geschreven. Mama is verslaafd. Het ligt in de winkels en of online. Hè. Kan je het
bestellen.
Lezen?
Ja.
Bestellen.
Ja.
En je kinderen weer terug. En jij jezelf terug.
Ja, ja, het is ongelooflijk. Ja. Het is en het boek. Hè, ja, uiteindelijk wou ik ik heb eigenlijk een paar jaar geleden, toen de onder toezichtstelling van de kinderen eraf ging. Hè, dus dat betekent dat ze je echt helemaal loslaten.
Ja.
Moest ik in het begin nog heel erg aan wennen. Hè, want ik was altijd gewend om je jeugdgezinsbescherming dingen te overleggen. Maar op een gegeven moment was van, nou, wij hebben nu echt vertrouwen dat wij jou los kunnen laten. Na jaren, hè. Na 13 jaar, hè.
Zo.
Ja, ja. Ja, dus toen dacht ik van, ja, twee dingen. Ik wou dus dat boek schrijven waar ik straks wel wat nog over wil vertellen. Maar ik dacht ook van, wat heb ik nou zelf gemist? Mm. Wat had nou het verschil kunnen maken? Ja. Wat had nou mij wel eerlijk durven te laten zijn?
Nou, vertel.
Ja, nou ja, omdat binnen de verslavingszorg natuurlijk alleen met ervaringsdeskundigen wordt gewerkt. Ja. Dacht ik, waarom dan niet binnen de jeugdzorg?
Mm.
En toen heb ik een ervaringsdeskundige opleiding gedaan. En ben ik bij de Partners voor Jeugd, een GI die mijn kinderen uit huis heeft geplaatst, ben ik in de cliëntenraad gegaan. En heb ik het voor elkaar gekregen om daar te gaan werken. Mm. Bij ouders thuiskomen, die in een soortgelijke situatie zitten.
Ja.
En om hun te motiveren, hè, om eerlijk te zijn.
Ja.
En dan te zorgen dat er geen uithuisplaatsing komt. Of als het al 5 over 12 is en er is al een uithuisplaatsing om dus een stukje hoop te brengen met mijn verhaal. Hè?
Is toch fantastisch dat zo. Jij weet hoe het is en hoe het voelt. En ik denk dat je.
Maar ook ze willen ook. Het is ook meer van. Ik heb ook wel momenten gehad. Ik dacht, komen ze nog wel terug?
Ja.
Weet je, neemt hij mij niet in de maling? Mijn jeugdgezinsbeschermer.
Ja.
Ik doe alles wat ik moet doen. Maar waarom duurt het zo lang? Hè?
Ja.
Dus. Ja, ouders willen toch wel heel. Hé, je bent tegen dezelfde dingen aangelopen. Ja. Eerst heb je begeleid bezoek. Hè, wordt het gemonitord. Verschrikkelijk onnatuurlijk. Hè? Mag je kinderen zien. Ja. Er zit iemand anders bij die gaat opschrijven hoe je. Dus elk woord daar verschrikkelijk.
Ja, dit is verschrikkelijk. Ja, ja.
Ja, dus uiteindelijk mag ik dit werk doen. En het is heel dankbaar werk. Weet je. Ouders hebben er heel veel aan.
Ja, natuurlijk. En jij kan ook snel doorprikken dat je denkt van, hé, maar hier speelt verslaving. Ja,
en daardoor
een rol.
Ben ik ook mijn eigen zorginstelling begonnen. Want ik had zoiets van, ik wil deze ouders langdurig ondersteunen. Want ik merk gewoon dat ze zo tegen dingen aanlopen. Ja. Al is het al een rapportage die thuis wordt gestuurd. Waar hun weer een reactie op moeten geven. Die zo dik is.
Ja.
Hè? Die vaak als ik met ze meelees heel anders leest. Dan als ze hem alleen lezen. Mm. Of evaluaties waar ze naartoe moeten.
Ja.
Waarin weer dingen gezegd worden die of wel waar zijn. En te pijnlijk zijn om te horen. Of niet waar zijn. Hè? Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daar zitten? Welke indruk wil je achterlaten? Hè? En ik ben ook wel eens boos weggelopen, hoor. Ik ben ook wel eens boos weggelopen.
Heel goed.
Ja, deur dicht smijtend. Stond ik weer bij de lift. Dacht ik, shit, ik moet weer terug. Ja.
Zou jij als laatste, wat zou jij nou tegen iemand willen zeggen die nu kijkt of luistert, die een kind, ook een kind of kinderen heeft, of in een ongezonde relatie zit? Vergelijkbaar op jouw verhaal. Wat zou je tegen zo iemand willen zeggen?
Oh, jeetje. Ga toch het gesprek aan met iemand die ingezet wordt vanuit jeugdzorg. Ga toch het gesprek aan. En vaak wordt de soep niet zo heet of gediend als die. Hoe zeg je dat?
Gegeten wordt.
Ja, weet je, die angst van die uithuisplaatsing moet eruit. Vaak is dat helemaal. Weet je, willen ze gewoon dat je de zorgen ziet. En
hun bedoeling is juist om de boel bij elkaar te houden op een gezonde manier.
Ja, absoluut.
Maar laat het ook, tenminste dat voel ik nu zelf, laat het ook niet zo ver komen. Hè. Zoek eerder hulp. En die bestaat ook, ja. Judith, dank je wel.
Ja, alsjeblieft.
Dank je wel voor je verhaal en voor het delen hier. Waanzinnig indrukwekkend. Dus ik ben ook benieuwd naar de mensen, hun reacties en commentaren op Judith, haar verhaal. Ik zeg altijd, deel deze podcast met andere mensen, want het is zo belangrijk. Want zoals Judith zijn er nog heel veel gezinnen in Nederland en ook daarbuiten, maar zeker in Nederland. Dus deel het met anderen. Abonneer op deze podcast als je het nog niet gedaan hebt. Koop dat boek van Judith. Mama is verslaafd, Judith Blok. En ik hoop je het graag te zien bij een volgende aflevering van deze podcast. Judith, dank je wel en alle goeds voor jou en je kinderen.